toch niet op die zon.
U luistert naar Radio Free Gaza op Radio Centraal 106.7 FM via DAB Plus of via streaming. Radio Free Gaza is een samenwerking tussen verschillende gemeenschapsradio's rond de Global Sumut Flotilla.
Voor dagelijkse verslaggeving kan je afstemmen op de Brusselse zender Air Libre op weekdagen tussen 5 en 6 en het weekend om 3:30.
De uitzendingen worden hernomen op Radio Paniek. Verder regelmatige updates van onder andere de Antwerpse delegatie op Radio Centraal.
Alle uitzendingen zullen online te beluisteren zijn op radiofreegaza.net.
Siamo riusciti ad arrivare a Gaza.
In 2008, in October 2008, when after also Vittoria Rigoni, a comrade that arrived with another boat, we managed to reach the shores of Gaza.
Abbiamo viaggiato da Cipro a Gaza, era molto più facile.
We traveled from Cyprus to Gaza, it was much easier.
Però la paura era la stessa, quella che si, insomma, avevamo paura. Noi abbiamo viaggiato una notte e la mattina abbiamo incrociato le barche, le navi dell'ADF.
Well, we were also scared, okay? So distance was shorter, but we were also scared. Okay, we sailed in the night, we came across the Israeli IOF army.
Abbiamo avuto paura.
We were scared.
Ci siamo fermati, però poi abbiamo deciso di seguire.
We stopped at some point, but we decided to go on.
Perché volevamo arrivare a Gaza. Io sono sicuro che, insomma, io ho viaggiato su una barca che si chiamava Dignity.
Okay. So we decided to sail because we were sure about what we want to do. I traveled on a boat that is called was called Dignity.
E oggi io sono sicuro che quella barca avrà i nomi di tutte queste barche qua, tutte.
Okay, I'm sure that today that boat will take the names of all these boats that are here. But,
però come dicono gli zapatisti,
as the Zapatist brothers say in Chiapas,
che non è la nostra rivoluzione se non c'è il ballo, se non c'è la.
It's not our revolution if we cannot dance.
Comrades, we've been through a lot these days. Only you know the sacrifices that you've been through to be here in part of this mission. Only you know the family sacrifices. Only you know the pressure from life in a society that's not made for us, for our class. Only you know the hardship that you've been through at ports or sailing and with emotions and with people, relations. Only you know how much you dedicated to be part of this. But we are very, very grateful for all that you've been doing for this mission. We are doing the impossible now. In a moment where fragmentation is the basis for relations in resistance movement. In a moment where demobilization and apathy is the basic dominant way of behaving in society, we are challenging this. Not because it's easy, it's actually very hard, but we are challenging this. This mission, if it was compared to the previous mission, at this point, we had already suffered 2 attacks from incendiary drones on our boats. And that actually was with the idea of changing our minds and making us give up on the mission that only make us more willing to go to Gaza. And they understood that. So this time they didn't attack us. Not with drones, but they did attack us with many, many ways. In the last 6 months, they've been criminalizing the movements. We had 5 comrades still in jail in Tunisia for this. Comrades in other countries as well being criminalized in many ways. They have been doing smear campaigns. They have been censoring us, all of us in social media, and all the solidarity movement. They have been silencing the media with their money, with their pressure, many, many ways they can. They have been cornering the governments to support Palestine. So not with drones, but with many different ways, our mission is under heavy and massive attack. So it's very important that we understand that this mission is already overcoming things that could make any solidarity mission collapse. And we are very proud of that, because from the moment that this boat sailed from Chifonio port, we will be in the history of anti-colonial struggle and the history of revolution as the people who achieved the biggest solidarity mission ever attempted by civilians in solidarity with Palestine. And that is not a few, that's not a small thing at all. because these in very hard times. In moments of escalation, people say that civilians, they need to step aside and cross their arms while governments and state actors and international institutions will do everything. But they will not do anything right now. They will not solve the situation. So it's our task to be part of this. We had the experience from previous mission that our mission was a key factor, not the only factor, but a key factor for Trump and Netanyahu had to back down on total ethnic cleansing and do the fake ceasefire strategy. We were part of that. After that, we kept on mobilizing, and we went to Cuba on a flotilla as well. There's no connection, and we said it has all the connections, and we can't make an effect. So after our mission broke the naval blockade to Cuba, other countries decided that they would break as well. They would get back in sending oil to Cuba. So there was as well a key factor breaking the naval blockade to Cuba. And now we are once again in a lot of difficulties, in a lot of trouble, about to sail and about to make history. Not for us, because the Palestinian people, they go through a lot more hardship than us. And we go in with people that are banned for life, denied the right of returns as Palestinians. Some are banned for 200 years, like me, Tony Schwab, Frank Romano, and others. And some are banned for 100 years who were on the previous mission as well. But the colonizer state of Israel not even has 100 years. Long before that, we're going to be breaking the siege and Palestine will be free by the hands of the own Palestinians themselves. When we were in prison, just to finish, the judge on the court hearing said to us, now you're being banned for 200 years. And we said to them, right to their faces, that in less than 200 days we would be back with the peace. We are doing something so important that threatens the biggest enemies of humanity. Netanyahu and Donald Trump, they fear us a lot. Because, not because of who we are. You know how we are. We know that we are just everyday people. But they fear what this can spark. This can spark an uprising that they cannot control. So let them fear. They need to fear us because we'll be part of the process that will defeat them, that will put them behind bars, accountable for their crimes, and we'll see them all in The Hague. So do not fear Netanyahu. Do not fear Donald Trump. Do not fear Itamar Ben-Gvir. Do not fear Gideon Saar or Bezalel Smotrich and those destroyers of the world. The people will overcome all these challenges. We will break the siege this time. We are about to set sail on the biggest mission ever attempted, but not yet the biggest that we will be. I cannot even imagine how it will be when we get to the boats that are in the other ports that I'm not saying out loud because so many cameras here. But when we get to the other ports, then we will see how massive we are. For every person who are here, there are hundreds and thousands of people that want to join our boats, that want to come on our boats. They are seeing that we already reached 10% of the reach on social media that we reached on the previous mission. They are seeing that people are now beginning strikes, beginning marches, beginning mobilization. So we are just the beginning. It's been so hard until now. It's not going to get any easier, but it's just the beginning of the responsibility. Just to say that being with you is the honor of all of our lives. We are so proud of being with you. You are the key people, the necessary people for this mission, and we will be victorious.
De speech die u nu hoort werd opgenomen in Catania, waar de Belgische delegatie die vertrok uit Barcelona terug aan land is voor een evaluatie om bij te sturen en ook om de andere delegaties te ontmoeten die vertrekken vanuit Italië naar Gaza.
Goedemorgen Radio Centraal, goedemorgen Radio Centraal. Dit is Ellie vanuit Augusta, Sicilië. De haven waar alle boten klaar liggen. De aflevering of het stukje van vandaag wil ik opdragen ter ere van onze kameraad Jaro, onze kameraad van Straatsyndicaat. Een briljant kunstenaar, houtbewerker, die na een leven op de straat, zonder opvang, na een harde reis vanuit Polen naar België, is overleden. We zijn allemaal bij Straatsyndicaat erg geraakt door zijn overlijden, door de pijn, maar ook door het onrecht, door de directe lijn tussen zijn veel te vroege dood en het systeem in België, in de EU, dat wel zeker geld heeft om Jaro opvang te bieden. Een van de zachtste, rustigste mensen die ik ken. Jaro is in onze gedachten. Ik zit hier een beetje klaar voor het vertrek van de 38 boten die uit Barcelona vertrokken zijn. Zijn er drie die niet meer te herstellen zijn, die niet zeewaardig zijn. Hier in Italië zijn er nog eens 25 boten bijgekomen. En voilà, vandaag zetten we koers richting Gaza. Op het basic zeeniveau wat ik zie, is het niet duidelijk of we nog gaan aanmeren in Griekenland of Turkije. Maar er zijn, zo wordt ons gezegd, wel nog een dozijn boten uit Griekenland en Turkije vertrekkende. Die zullen aansluiten bij de vloot. We zijn nu, denk ik, vrijdag, zaterdag, zondag. Drie dagen in Augusta. Augusta, eerst mocht dat niet zeggen, maar eigenlijk staat dat dus super duidelijk op de tracker. In ieder geval, Augusta is een stadje in Sicilië, aan de kust. Een stadje vooral van arbeiders, heb ik de indruk. Je hebt hier Exxon Mobil. Je hebt hier een grote militaire basis. Er werd ons gezegd om heel voorzichtig om te gaan, om niet te veel te chanten, om niet te veel lawaai te maken. Om vanwege de aanwezigheid van de militaire basis en vanwege de achterdocht of het verstoord zijn van de lokale bevolking. Maar eerlijk gezegd heeft Augusta en de mensen hier wel hun hart gesloten, mijn hart gestolen. We hebben zoveel individuele kleine tekens gevonden waar dat de mensen misschien niet echt een politieke analyse maken en misschien niet echt van plan zijn hier havens te blokkeren in de komende weken of maanden. Maar je merkt wel in kleine daden, hè, bijvoorbeeld mensen die dan ineens zeggen, ah, ga jij naar Gaza? Kom, ik koop sigaretten en bier voor u. Dat de bevolking hier toch de pijn voelt. Van het continu geweld, van het imperialisme tegen ons allemaal. Maar toch waar dat Palestina toch heel veel rechtstreekse klappen incasseert. En zij voelen die pijn intuïtief aan. Ik kan daar van alles over bedenken hoe het is om in het zuiden van Italië te zitten op een eiland dat zo lang door het geld van de maffia is geregeerd en misschien nog in achtergesteld te zijn. Dat is hier ook bijzonder, want ik heb hier nog geen migrantenwerker gezien. De mensen werken hier hard zelf. Voilà, Augusta is een mooie plek. Maar zeg het niet verder, want hier dan komen de toeristen naar hier. Het is hier mooi. Gisteren hebben we nog eens onze training in non-violence gehad. En die training gaat dan met het bespreken van de lessen die getrokken zijn over de Avi Marmara, dus een van de pogingen om de omsingeling van Gaza te doorbreken met boten. 2011. En waar dat toen veel doden zijn gevallen. Dus daar hebben ze lessen uitgetrokken en hebben ze gezegd, er zijn rode lijnen wat we nooit niet meer gaan doen. En die rode lijnen zijn als de IOF-soldaten voet zetten op onze boot, dan is onze missie gedaan. We interageren niet met de soldaten. De enige die mag interageren is de organizer. elke boot heeft de kapitein en uiteraard is de kapitein baas op de boot. Maar we hebben ook de organizer, wat een soort van liaison figuur is met de leiding. Wat nog steeds niet helemaal duidelijk is hoe dat die gestructureerd is. Er is in ieder geval een steeringcommittee en nog wat andere committees. En dat steeringcommittee staat op de website. Dus de rode lijn is, Israëli's zetten voet op de boot. Missie is gedaan. Het enige dat wij nog moeten doen is onze mentale en fysieke gezondheid in de mate van het mogelijke bewaren. Geen heroïsme. Dus geen heldhaftigheid, niet spreken, niet interageren, geen geweld, geen escalatie. Dus de enige manier dat je niet zwijgt, is als je denkt dat je zwijgen meer escalerend is dan dingen te zeggen. Dat is allemaal nog eens heel uitgebreid uitgelegd. En dan is er ook een soort van drill, rollenspel geweest voor... Ja, uiteraard in een onvolkomen vorm nog eens te voelen hoe dat voelt, te merken hoe dat voelt. En ja, voor alle mensen eigenlijk is het moeilijkste om je kameraden zien geschopt op de grond liggen en geschopt worden en niks mogen doen. Dus het is één ding om zelf geschopt te worden en niks te doen, maar het is... Voor mij en ik denk voor iedereen die ik spreek nog moeilijker om uw kameraden te zien gestopt worden. En ze hebben dat rollenspel ook gebaseerd op hun vele ervaringen. Ze hebben ook nog een analyse gemaakt over de drones. Ook gebaseerd op hun ervaringen, type drones. Ik heb mij daar minder in verdiept. Ik heb goed proberen luisteren en het boezemt mij toch wel angst in. Ik ben niet de meest technische of stabiele op de boot. Ja, er zijn een heleboel protocols over als er iets ontploft of verschillende soorten types. Dus ik hoop dat mijn kameraden daar opsteppen of dat ik mezelf misschien toch verbaas... inadequaat zijn, maar ik vrees er een beetje voor, gezien mijn leven zonder technische skills of met onvolkomen pogingen om technische skills te verwerven. Israël is heel creatief, allee, dat is misschien wat te positief gezegd, maar kan heel erg out of the box denken als het gaat over schema's in aanvallen. Dus het is sowieso een zeer ongelijke strijd. Het is overduidelijk dat zij militair en logistiek zoveel sterker staan. Zij controleren de zone 150 kilometer voor de kust van Gaza. Dat is het stuk dat Open Arms, de boot van Open Arms en de boot van Greenpeace ook niet zal meevaren. Als we daar toekomen, en ik heb al eerder in een eerder stukje de scenario's besproken, maar als we daar terugkomen en we worden aangevallen, dan is het idee om de politieke kost zo hoog mogelijk te maken. Het is mij nog niet helemaal duidelijk wat die politieke kost dan is, wat ik daaruit kan... afleiden is dat het toch het narratief is van Israël als democratische staat. Anderzijds, hoeveel keer moeten die nog het internationaal recht, dat zelf liberaal parlementaire vorm van burgerlijke democratie claimt te upholden, hoeveel keer moet ze dat nog overtreden? Hoeveel Palestijnse levens van burgers nog? Dus dat is... Ja, het zou kunnen dat het zo werkt. Hè, dat het feit dat wij burgers zijn van andere landen, hè, van Europa, Latijns-Amerika, Afrika, Azië... dat onze regeringen wel genoopt zijn tot beweging. het kan zijn dat dat narratief wel shift en geen wanhoop geeft of geen gevoel van machteloosheid. Ik vind wel dat de discussie daar misschien niet altijd even... Ik probeer vaak ook van de verschillende meetings die soms postponed zijn, soms ook heel interessant, soms ook minder interessant. Ik probeer dat zo wat te patchen. Wat ik wel inhoudelijk interessant vond, was het parlementair event 22 april in Brussel. Het was ook heel fijn om van de mensen in België de feedback te lezen. Ik kreeg dan foto's van Dominique van de Antwerp Coalition for Palestine. Allerlei fotootjes. Mohamed Khatib was daar. Toch ook een Palestijnse leider. Militant. Politieke analist. Strijder. Waar dat toch een heel sterke lijn in zit. Hij was daar op de betoging. Er waren heel veel sprekers. Jeremy Corbyn, Rima Hassan, Mark Botenga van de PvdA. Ik vond Hafid Kadouri haalde het citaat van Rima Hassan boven. Ze verwees naar de studenten die terug zijn begonnen met hun bezettingen. En ze zei, ja, er is een generatie Vietnam geweest, er is een generatie Zuid-Afrika geweest. En die jongeren, dat is generatie Palestina. In dat parlementair event sprak ook Francesca Albanese, die toch binnen de Palestijnse solidariteitsbeweging ook een heel belangrijke, heel interessante, heel inhoudelijke stem is. Zij bracht een kritiek op de Global Summit Flotilla. Zij vond dat 17 keer proberen en mislukken, waarom we dan zouden kunnen denken dat het de 18e keer wel lukt. Ze zei ook iets dat het too performative was, too symbolic. Dan, ik heb dat ook maar tussendoor moeten horen, tussen het rennen om nog de laatste rollen wc-papier te krijgen, maar ze zei iets van, we have to move beyond symbolic, en dan verwezen naar Tiananmen, die persoon voor de tank, maar ja, dat is dan toch het ultieme symbolische, plus ja, je kunt je 20, 30 jaar later ook afvragen in welke mate dat dan de koers van China of de ongelijkheid of de democratie of welke dingen dat er allemaal over China te vallen zeggen staat door mensen die daar veel verschillende meningen en veel verschillende analyses en hardop hebben moeten studeren. Dus Francesca Albanese op het parlementair event, kritiek over zeggen van je hebt het nu 17 keer geprobeerd, waarom denken jullie dat het wel lukt? Kritiek op het performatieve, symbolische, verwijzing naar Tiananmen, maar was dat dan te symbolisch of juist niet? Dat was in de speech niet zo duidelijk. Francesca Albanese sprak Mustafa Barghouti. Hij was mild in zijn reactie, bleef bij zijn voorbereide speech. Verwees toch ook wel naar de Palestijnse civil society, hoe zeg je dat, middenveld. Voor wie claimt hij dat toch ook wel belangrijk is? En dan was er een andere Palestijnse die verwees naar de kracht van liefde. Dat vonden ze hier nogal goed, maar soms heb ik het ook wel wat gehad met het emotionele narratief. En wil ik terug keren naar de feiten. Dus ja, we gaan moeten zien. En tot zover ik hier gezien heb. Ik heb ook een... Over de humanitaire goederen die hier zijn. Hè. Dus we hebben ons wat overladen met eten. denkende dat als we dan zouden toekomen in Gaza en als er mensen van boord gaan, dat we niet meer monden zijn om te voeden. Ik voel ook als er vragen komen van kapiteins, dat zij heel erg bezig zijn met hoe is dat in Gaza, als we daar geraken, hoe ondiep zijn de wateren. Ze varen hier met een suboptimaal navigatiesysteem op tabletten, niet op kaarten. En nogmaals, als er een scenario is dat, omdat we met 80 boten gaan zijn, dat er toch eentje stoemelings doorgeraakt. Maar er is ook afgesproken dat als de echte interventie van de Israëli's begint, dat dan alle elektronische devices overboord moeten, om die niet in handen te geven van de Mossad. Dus ja, dan vaar je eigenlijk blind. Er waren veel vragen over van de kapiteins. Dus. En de kapiteins zijn niet per se de mensen die hier het meest gepolitiseerd zijn. Het zijn natuurlijk allemaal sterke mensen. Mensen die boten kunnen herstellen, mensen die kunnen in vloot varen. Mensen die ook om kunnen met andere mensen zoals ik, die niks van zeilen kennen, onstabiel zijn. Dus voilà, die Palestijnen zijn... Die kapiteins zijn heel gefocust en daar voel ik wel de mobiliserende kracht van naar Gaza te gaan. Daar het weinige van humanitaire goederen dat we hebben te brengen. En dat is iets waar ik dan misschien wel in geloof. Vanuit mijn ervaringen met Domsertsa. Dat is een andere situatie uiteraard, maar als je naar een vluchtelingenkamp gaat dat verstoken is van hulp, en je brengt goederen mee, ook al is dat niet structureel, het feit dat iemand de moeite doet om de hand uit te reiken, wordt door die vluchtelingen in de kampen als heel waardevol. Het is zoals hoop, maar dan hoop dat je kan eten. Of hoop dat uw letterlijke uw wonden dan geneest door antibiotica of gaats. En ook, ik vind en dat ik heb het gevoel dat Palestina terug meer op de agenda staat. Niet alleen van activisten die sowieso hard werken. Maar dat het ook breder gaat. Nogmaals, ik kan mij daarin vergissen. Het is niet altijd even moeilijk om dat hier in te schatten. En het is zeker ook niet alleen door GSF. Dat denk ik wel. Er is sowieso een vibe, denk ik, waarin dat meer en meer mensen beseffen dat het so-called ceasefire in Palestina niet het einde is van de genocide, dat steeds meer mensen zich daar bewust van zijn. En dat het ook breder gaat in Palestina dan Palestina. Zoals, hoe heet de song, is dat Deliver Us? If we tolerate this, then our children will be next. Die vibe. Zie, mijn argumenten zijn ook emotioneel en minder feitelijk, maar dat het gaat over de bevrijding van Palestina, maar dat het ook gaat van nee tegen al die imperialistische oorlogen. De oorlogen waar VS en Israël rechtstreeks hun macht, hun kracht, hun verschrikkingen laten gelden, zoals heel rechtstreeks, zoals in Libanon en Iran. Of waar dat het gaat over invloedssferen, zoals in Soedan, waar dat verschillende fracties worden gesteund door Rusland of door de Arabische Emiraten. GSF is er, de flotilla is er, klaar om te vertrekken, klaar om richting Gaza te varen. Al dan niet. Met een tussenstop ergens in Turkije of Griekenland. Jullie zijn er in Antwerpen. Luisteraars van Radio Centraal. Mensen op de straten. Met elk hun bijdrage, klein of groot. Maar in ieder geval in contact met elkaar. Niet stoppend. Mensen van het straatsyndicaat. Ik wens jullie nogmaals heel veel sterkte met het verlies van onze kameraad Jaro. Voilà. Laten we blijven denken dat er een dag komt dat we onze maatschappij anders organiseren. Rond vrouwenrechten, rond leven, rond vrijheid. Jin Jihad Azadi. Jin Jihad Azadi. En from the sea to the river, Palestine will live forever.